Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Jabbo Smulders.
Mijn naam is Puk Hoving en vandaag spreken wij met Rick Matthijssen. Rick, welkom.
Dankjewel.
We zijn ontzettend blij dat jij vandaag in de podcast te gast wil zijn. Binnen de hockeywereld sta je al meerdere jaren aan de top. En op dit moment ben je hoofdcoach bij het herenteam van Bloemendaal. En heb je al flink wat prijzen binnengesleept. Je bent vader, liefhebber van padel en de kroeg. Maar voor we daar meer over gaan praten, zijn we benieuwd naar je SMNO-tijd. En was de opleiding SMNO ook echt de springplank voor jouw carrière?
Daar gaan we het vast over hebben.
Ja. Was het een goede intro?
Dat is een hele goede intro.
Mooi. Ja.
Je moest glimlachen bij kroeg.
Ja, die zou ik in elke typering terug laten komen.
Ja?
Ja, zeker.
Is dat
groot liefhebber van de kroeg.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Belangrijk. Ja, ja. Dan ben je, was er in de tijd dat je op SMNO zat ook een soos? Of een,
Ja, beneden in dat oude gebouw was er een klein soosje. Ja, nou, daar waren we wel op vrijdagmiddag vaak even te vinden.
Ja. Want als je terugdenkt aan jouw tijd op SMNO, kun je daar nog, heb je nog duidelijke herinneringen aan?
Ja, ik werd net met de neus op de feiten gedrukt dat bijna 20 jaar geleden is. Dus het is een beetje graven.
Ja.
Maar ik weet wel dat wij het proefkonijn waren in het eerste jaar inderdaad. Dat het ook wel duidelijk was dat alles nog een beetje op poten gezet moest worden. Maar dat maakte het ook heel leuk, want er was eigenlijk wel een soort constante feedback loop tussen leraren en studenten. Want zij hadden ook geen idee. Dus er werd constant gevraagd, hoe vinden jullie dit? Hoe ervaar je dat? En dat vond ik in ieder geval wel heel leuk eigenlijk om proefkonijn te zijn. Nou, en dat het ook wel een beetje samen uitvinden was van, hé, wat is het eigenlijk voor studie? Welke kant willen we eigenlijk op? Dus dat schepte wel snel een band, ook met leraren. Ik vond dat we best wel dicht bij de leraren stonden, wat leuk was.
Zijn dit ook dingen die jij nog meegenomen hebt daarna in jouw coachcarrière? Dat je zegt van, dat bijvoorbeeld dicht op de docent staan, mee bepalen van de strategie van het team?
Nee, zeker. Ik denk wel dat een van mijn pijlers die ik in mijn coaching heel erg gebruik is eigenaarschap. En dat vond ik juist ook fijn op de opleiding, dat er veel eigenaarschap was. En dat is ook eigenlijk, je kon ook merken dat er vielen bij mij in mijn eerste jaar best veel mensen af. En dat waren eigenlijk, als ik terugdenk, bijna altijd mensen die, vond ik, niet zo hoog op eigenaarschap scoorden. Of niet zo duidelijk voor ogen hadden van wat wil ik nou eigenlijk? En je moest in mijn eerste jaar, in ieder geval, ik weet niet of dat nog steeds zo is, was het handigst als je gewoon duidelijk een doel voor ogen had en daar ging je dan voor. Sommigen studeerden af een eigen bedrijf, anderen hadden een ander plan. En sommigen hadden geen idee, die dachten gewoon een opleiding te gaan doen en die kwamen er halverwege achter van hey, dit is me eigenlijk niet.
En heb je toevallig ook echt een hoogtepunt uit die tijd, uit de SMNO-tijd? Wat is echt een hoogtepunt?
Wij gingen op zeilweek.
Oké, leuk.
Ik kan me herinneren dat dat episch was.
Ja?
Ja. Ja, dat was maar dat heeft misschien weer met die link met kroeg te maken. Denk ik. Dus dat was wel een hoogtepunt. Laat ik hem daarbij houden.
Want ik hoorde in de wandelgangen, toen we vertelden dat we jou gingen interviewen, dat jij lang ontweken hebt dat je coach wilde worden op de opleiding. En dat eigenlijk voor meerdere mensen dit misschien al wel duidelijk was. Kun je daar nog iets van herinneren hoe dat was voor je?
Ja, ik zit eigenlijk nog steeds op dat punt. Dat ik niet denk dat het is wat ik ga doen, coachen. Maar ik ben inmiddels 40, dus voorlopig kan ik niet meer duiken. Maar dat klopt wel. Ik kan me herinneren dat Hans Makkai. Ik weet dus niet, ik heb niet meer gecheckt wie er nog steeds zitten. Dus misschien gooi ik namen die al overleden zijn en ik heb geen idee.
Nee, dat valt mij. Wel met pensioen, Hans Makkai.
Ik weet dat Hans Makkai op een gegeven moment halverwege het jaar tegen me zei van, of halverwege de studie, jij weet toch al lang wat je gaat doen. Dus ga dan ook het pad erbij kiezen wat dan voor jou het meest waardevol is. En daar had hij denk ik wel echt gelijk in. Maar ik vond de studie eigenlijk altijd wel dusdanig interessant. En daar gebruik ik hem nog steeds voor. Naast de coaching op het veld werk ik ook nog steeds wel als consultant in het bedrijfsleven af en toe. Lezingen, inspiratiesessies, maar ook de afdeling brandveiligheid van Achmea help ik af en toe een paar dagen de winter door. Dus daar heeft de studie wel echt voor geholpen. Om ook een beetje het bedrijfsleven nog erbij te blijven houden.
Tof. En we gaan toch even naar een, ik hoop dat je hem nog herkent, de naam Erik Koning, jouw oude coach. Die heeft een klein filmpje voor je ingesproken. Daar gaan we even naar luisteren.
Ja, Rick Matthijssen. Dat is al een hele tijd geleden. Er werd mij gevraagd of ik nog wat herinneringen kon ophalen. Nou, de beste herinnering die ik aan Rick heb, is zijn stem. Zo'n lekkere, rauwe stem die door alles heen gaat. Ik kan me voorstellen dat je daar echt een topcoach mee kan worden. Ja, en het leuke is dat wij natuurlijk een generalistische opleiding zijn. Dus we zijn heel breed. En Rick was een van de weinigen die er echt een specialistische opleiding van maakte. Want hij ging echt in alles richting hockey. Hij ademde hockey. Hij alles deed hij voor het hockey. En ik kan me nog herinneren dat ik hem volgens mij begeleidde als afstudeerdocent. En dat hij natuurlijk ook bij een hockeyorganisatie zat. Even uit mijn hoofd, ik weet niet meer welk het was. Een soort sportwees, maar niet echt sportwees. Dus hockey-evenementen organiseren. En ja, elke keer als wij met elkaar praten, dan ging het dus ook over hockey. Dus dat was altijd heel gezellig. Ik vind het leuk dat hij terecht is gekomen op de plek waar hij nu zit. Dat hij gewoon Nederlands kampioen is. En je bent de topper, Rick.
Ja, je hoort veel hockey. Waar is die passie voor hockey eigenlijk vandaan gekomen?
Ja, eigenlijk gewoon een letterlijke uit de hand gelopen hobby. Dus ik heb zelf altijd gehockeyd. En op een gegeven moment speelde ik bij Hurley. Toen kreeg ik een longembolie en dan kon ik eigenlijk niet meer verder als speler. Bloedproppen in je longen. Toen moest ik bloedverdunners nemen, waardoor ik 9 maanden niet meer kon spelen. En toen werd de coach bij Dames Heen ontslagen. Toen was ik denk ik 26. Toen ben ik al eerst gaan assisteren en zo langzaam liep het een beetje door. Had ik er wel talent voor, denk ik. Kreeg ik Jong Oranje erbij. En op een gegeven moment werd het gewoon te veel eigenlijk om te combineren met een baan die ik er altijd wel bij had. Dus toen had ik zoiets van, ik ga het gewoon een tijdje de kans geven en kijken of ik het wat vind. En daar zit ik eigenlijk nog steeds een beetje in.
Ja, en had je dan ook op een gegeven moment zo'n gevoel van, volgens mij heb ik hier wel talent voor. Volgens mij kan ik dit wel.
Nou ja, ik had natuurlijk wel door van, er zijn wel een paar dingen die ik kan. Waarvan een van de dingen wel de passie was. En ik vind eigenlijk het spelletje, hockey vind ik heel leuk. Maar ik vind eigenlijk het hele proces van met een team samenwerken, doelen halen. Nu ben ik bezig met Thierry Brinkman, die wordt aanvoerder vanaf volgend jaar bij Bloemendaal. Van hoe werkt nou leiderschap en hoe kun je dat... Eigenlijk geniet ik daar meer van dan dat hij 3 goals maakt tegen Verdaan. Dus dat is eigenlijk wat de passie, denk ik, het grootst maakt. En net als dat je een eigen onderneming hebt, die heb ik ook wel even gehad. Dat is een 24/7 job en dat is met dit eigenlijk ook. Ik ben eigenlijk gewoon de hele week sta je aan en ben je aan het nadenken over van alles en nog wat om maar te kunnen presteren, ja.
Wat is jouw invloed? Waarom denk je dat jij een talent hebt in dat masseren en het dat talent in anderen naar boven te laten komen? Je zegt, ik heb een beetje een beeld van een kunstenaar die aan het boetseren is en dan aan zo'n speler boetseert en dan op de juiste plek het stukje erbij plakt of eraf trekt.
Ja.
Hoe komt dat waar komt dat vandaan bij jou?
Hey, ik denk dat je een mooie metafoor hebt van een orkest. Hè? Hoe ga je dat nou goed laten spelen? Er kan één iemand kan offbeat gaan spelen, maar niet 4, want dan gaat het mis. Weet je, dat vind ik leuk inderdaad aan zo'n elftal. Van hoe kun je het naar je hand zetten? Hoe kunnen ze spelen op een manier zoals ik dat voor ogen heb? Maar vooral, hoe kunnen ze zelf het idee hebben dat ze mij op een gegeven moment niet erg meer nodig hebben? En nu sta ik bij een team als Bloemendaal, waarbij dat ook eigenlijk het geval is. Hè? Ik moet ze constant prikkelen en kijken, maar... Stiekem doe ik dat meer op de achtergrond en zijn ze zelf ook steeds meer leidend aan het worden. Dat vind ik fantastisch om aan het coachvak, ja.
Ja, mooi. En als je terugkijkt, je bent op best wel jonge leeftijd eigenlijk, ben je het coachvak ingerold. En je bent nu 40, een hoop jaren coaching erop zitten. Wat zijn de dingen, dat is de grootste lessen die ik geleerd heb op het gebied van mensen begeleiden, teamprocessen?
Dat je sowieso veel te... Ik in ieder geval, en ik denk dat dat heel vaak het geval is, veel te snel focust op het resultaat. En ook dito zelfvertrouwen, wat dat met zich meeneemt als je niet wint. Dus ik ben echt wel een fase doorgegaan dat ik een heel laag zelfbeeld had toen ik met Amsterdam geen kampioen werd. Toen het voor de tweede keer gebeurde, dacht ik ben echt de allerslechtste coach ooit. En bij de derde keer werden we het weer niet. Nou, toen kon je me echt opgraven. Maar een jaar 4 is het toen op een of andere manier wel gelukt om daar bovenop te komen. En eigenlijk ook de uitdagingen aan te gaan. Wat resulteerde in dat geval de dubbel winnen met Amsterdam. Maar dat maakte het eigenlijk minder relevant dan de hele reis en het hele leerjaar. Dus ik denk dat dat wel een beetje een overwinning ook op mezelf was. En hoe je omgaat met teleurstellingen er weer staat. En ook leert genieten van het proces. Wat een beetje een cliché is natuurlijk. Maar ja, die zijn vaak waar. Hè?
Ja. Ja. Er bestaan geen tijdmachines. Maar stel er zou een tijdmachine bestaan. En die zou teruggaan naar jaar 4. Waarin je wint. En je kijkt dan wat je gedaan hebt in jaar 1. Kun je dan zeggen, oké, als ik dat allemaal veranderd had. Dan was het misschien wel gelukt. Of...
Nee, 100%. Ik denk dat je dat ook een beetje, ja, ook winnen moet je leren. Maar ik denk dat je moet ergens een beetje leren genieten van dat het gewoon helemaal misgaat. En daar ook een hele grote portie scheid aan hebben wat anderen daarvan vinden. Wat ik op die leeftijd en in die fase wel heel belangrijk vond. Toen begon eigenlijk de internetfora begonnen een beetje op te stomen. En dan werd ik zo lijstenlang door anonieme Henk en Geertje werd ik daar afgezekerd. En dat vond ik belangrijk. Terwijl nu kunnen ze ja, eigenlijk opschrijven wat ze willen. En dat maakt me oprecht niet meer zoveel uit. Het is natuurlijk ook een beetje ervaring en leeftijd. Dus je moet dat niet terug willen draaien. En ik heb ook nu met Bloemendaal, ook in de afgelopen 2 jaar dat we titels wonnen, gaan er ook dingen echt mis. En dan moet je af en toe enorm op je bek gaan. Maar daarvan leren maakt het ook eigenlijk weer heel gaaf. En nog mooier eigenlijk. Hè? It ain't so sweet without the sour. Om dan aan het einde wel met een prijs te staan. En dan is het ook nog mooier met zo'n groep zo'n prijs te winnen.
Ja. Je hebt natuurlijk in deze tijd veel te maken met ook mensen die op Instagram zitten. Of die dus ook haat op zich heen krijgen. Heb je dat bij jouw spelers wel eens meegekregen? Van jongens, moet je helemaal niet serieus nemen. Want jij hebt het misschien wel geleidelijk meegekregen. Ja, het kwam net.
Ja.
Maar nu is het er overal. En volgens mij, iedere hoofdklasse team staat op hockey.nl. Er wordt overal, dan wordt de partij geschreven. Daar word je helemaal moe van soms.
Ja.
Heb jij wel eens advies gegeven aan jonge mensen van, joh, daar kun je op deze manier mee omgaan?
Nou, kijk, we hebben over het algemeen zijn de hockeyers redelijk intelligente mensen. Als ik dat zo mag stellen. Dus ze zijn altijd best wel goed, vind ik, in de interviews, in uitleggen. Gewoon best verstandig. Misschien is dat nog een beter woord. En wij maken wel met Bloemendaal ook afspraken over wat breng je naar buiten, wat breng je niet naar buiten. Bij het Nederlands damesteam heb ik in het verleden ook geassisteerd. Daar maakten we daar ook echt afspraken over. Want daar kan gewoon misgaan. En dan heb je op hockey heb je nog een microniveau eigenlijk natuurlijk. Hè, als je het vergelijkt tot vele andere sporten. Maar ook bij ons kan dat misgaan. Ik heb vorig jaar zelf ook een relletje meegemaakt toen ik bijna bondscoach werd. Dat iemand kan iets over je roepen en dat gaat echt als een olievlek verspreid zoiets dat. En zoals je dat nu landelijk overal een beetje ziet met grensoverschrijdend gedrag, et cetera. De hele woke en cancel cultuur, om het zo maar even te noemen. Daar moet je gewoon onwijs voor oppassen als coach. Maar om mijn kroeg er nog een keer bij te pakken. Ik ga naar de kroeg, maar ik pas wel op tegenwoordig. Want iedereen kan met een mobieltje erbij staan en je moet het uitleggen daarna. Nog wel eens een hele onschuldige kroeg, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Ja. Van, ja, je moet er wel bewust mee bezig zijn tegenwoordig. Ja.
Lijkt me best vermoeiend.
Het is ook best vermoeiend. Ja. Ja. Maar je moet wel.
Ja. Ja. Want je zegt ook van, ik heb even scheid aan wat de rest ervan vindt. Maar toch zeg je van, daar zit toch een balans in van, ja, dan kan het opeens een verhaal iets gemaakt worden wat misschien niet helemaal waar is. En dat kan me dan toch tegen me.
Ja, dus ik bedoelde daar letterlijk mee. Je moet een beetje scheid leren hebben aan de mening van anderen over jouw performance. Ik heb een manier van werken, daar sta ik achter en dan gaat het soms mis. Soms verliezen we punten en dan moet je op je eigen in jezelf blijven geloven en in je eigen pad. Dat is eigenlijk het eerste onderdeel wat ik daarmee bedoelde. Het tweede is gewoon eentje waar je gewoon nu in deze dagen heel scherp op moet zijn. Want inderdaad, daar kan vorig jaar heb ik zelf bedankt om bondscoach bij die dames te worden. Om redenen die ik gewoon bij de NOS ook verteld heb. Maar er ging een heel ander verhaal. En daar kan je je niet tegen verdedigen op zo'n manier. En dat maakt het. Dat was in ieder geval een reality check voor mij. Van dat je moet echt zeker op dat podium heel goed oppassen. Met hoe je met dat je gevolgd wordt. Ja.
Mooi.
Ja, en je zei net, je hebt veel finales gespeeld. Niet, zeker met de Amsterdamse dames. Maar niet heel veel, niet dan allemaal gewonnen. Maar heb je eigenlijk een eigen ritueel voor zo'n wedstrijd?
Ikzelf? Ja, ik dacht altijd van niet. Maar ik heb in dat jaar dat we die play-offs wonnen, heb ik een paar Amsterdam sokken gekregen met de 3 bekende kruisen. Die heb ik nog steeds aan bij play-off wedstrijden. Wat eigenlijk best treurig is. Maar ja, je weet, daarna heb ik niet meer verloren op clubniveau. Dus ja, die gaan aanblijven totdat ik een keer verlies.
En heb je altijd aan? Of alleen in de play-offs?
Alleen bij de play-offs. Okay. Alleen bij de play-offs. Okay. EHL hebben dat ook niet, dus de Europees kampioenschap. Maar bij de play-offs doe ik ze altijd aan. En mijn vriend Robert Tigges, die is nu de coach bij Amsterdam. Die draagt ze ook nog steeds, diezelfde sokken. En verder is je wedstrijddag ziet er altijd een beetje hetzelfde uit. Dus je bereidt je op dezelfde manier voor. Ik ben vrij ontspannen eigenlijk juist op momenten dat de druk groot is. Wat ik eigenlijk wel relaxed vind. Maar daar zorg ik ook voor. Ja. Dat ik voldoende ontspanning heb, ja.
En hoe bereid je jezelf dan voor? Hoe ziet zo'n week voor dat het... voordat de wedstrijd gaat beginnen?
Ja, kijk, de wedstrijddag zelf is popcorn en cola pakken en in de duck-out zitten. het werk zit echt daarvoor. Dus we kijken natuurlijk belachelijk veel video. Ik wil alles van de tegenstander weten, tot in stats en analyse. Een gedeelte vertel ik aan onze eigen ploeg natuurlijk. Maar verder is het ook een kwestie van trainen op de juiste manier. Zodat je je ploeg eigenlijk goed voorbereidt op wat ze kunnen verwachten. En op de wedstrijddag zelf is het vooral heel erg op relatie zitten en focus op weinig. Heel weinig. En dat moet je goed doen, want onder druk wordt alles vloeibaar om er nog eentje in te gooien. En dat is hier ook. En dan moet je gewoon heel simpel dingen uit kunnen voeren. En dat doen we eigenlijk op zo'n wedstrijddag. Op gevoel zitten en op flow. Ja.
Het klinkt eigenlijk best wel heel simpel zoals je het omschrijft. En ik denk ook dat we vaak dingen veel moeilijker maken dan dat het zou moeten. Is dat ook een kracht van jou, dat je dingen simpel maakt en dus dat je zegt van ik moet een paar dingen goed doen en die probeer ik goed te doen en al dat gedoe eromheen?
Ja, ik begon bij Hurley als coach en toen werd ik na 4 jaar maakte ze een filmpje voor me en werd ik gepersifleerd, wat echt Oscar-winning performance was, maar ook heel gênant en confronterend om terug te kijken. Want ze lazen bijvoorbeeld stats voor die ik op dat niveau stats hanteren. Met ze komen over 33% over rechts binnen. En dat interesseert niemand iets. Dus ik was al vrij vroeg, vond ik zelf, best professioneel. Alleen de vraag is hoe hard het team daarop zit te wachten. En tegenwoordig bereid ik me nog steeds heel goed voor. Maar weet ik heel goed waar een team wel iets aan heeft. En wat eigenlijk alleen maar desinfo is. En ik denk dat mijn eerste jaren was bijna alles wat ik vertelde was desinfo. Daar kan je helemaal niks mee. Of het maakt het alleen maar ingewikkeld. Ik heb in Amsterdam volgens mij een landstitel verloren. Onder andere omdat we een speelster misten, heb ik het wisselschema net veranderd. Dat vertelde ik ze voor de wedstrijd, op de wedstrijddag. Ja, die waren helemaal van het pad. Dus tijdens de wedstrijd, het was net anders. En ik vond het heel logisch. Maar zij vonden dat helemaal niet logisch. En het zijn van die kleine dingen, maar die zorgen er wel voor dat je niet wint. En als je wil presteren, dan moet het in ieder geval heel duidelijk zijn hoe je je eigen taken onder druk goed uit gaat voeren. En dat klinkt dus inderdaad heel simpel. Maar uiteindelijk is simpel altijd best heel ingewikkeld, denk ik. Hoe je dat ook doet. Ja.
En kun je eens in detail, Puk, jij bent natuurlijk een hockeyfanaat. Kun je eens aan Puk uitleggen wat er dan precies anders was in dat wisselschema, waardoor je denkt, oké, daar ging het mis?
Oh, dat is heel specifiek wat ik terug zou moeten halen. Maar volgens mij kwam het neer op je wisselt met spitsen. Normaal gesproken met 2 spitsen op 3 posities. En wij gingen toen een driehoek maken met een middenvelder erbij. Waardoor het 2-op-3 werd. En dan is net je hele flow van hoe zij door moeten draaien. Dat werd ineens, zij moesten erover nadenken. En als je gaat nadenken over ademhalen, praten, dingen waar je normaal niet over na hoeft te denken, dan wordt het ineens een dingetje. En dat was met dit ook. Dus ja, als je tijdens het wisselen, dan zit je op zo'n schema te klooien en dan moet je daarna goed zijn. Dat is een heel kleine dissonant die gewoon heel veel uitmaakt. Ja.
Ja, ik heb dat zelf ook wel hoor. Als ik dan zelf een wedstrijd speel, dan wil je gewoon niet te veel bezig zijn met wisselschema's. Dat moet gewoon duidelijk zijn. Je moet je vooral gewoon focussen op dat jij gaat spelen en jij moet presteren. Ja, op dat niveau. Ja.
Want als jij heb jij voorbeelden gehad als coach zijn? Dat was een coach waar ik tegenop keek of mentoren waar je zegt, daar heb ik naar gekeken en van geleerd. En daar heb je natuurlijk een eigen stijl ontwikkeld. Maar ik vind namelijk dit simpele heel waardevol. Maar ik denk dat het vaak een ondergeschoven kindje is. Dus ik ben wel benieuwd waar je het vandaan hebt gehaald.
Nou, in dit geval gewoon door schade en schande wijs worden. Ik heb zelf denk ik gewoon vreselijk veel fouten gemaakt. Ik denk ook dat bijna iedereen dat wel een beetje doet. En dat je daar ook gewoon doorheen moet. En nog steeds doe ik bijna wekelijks. Je reflecteert eigenlijk constant, ook met spelers. Dus ik hou ook met spelers eigenlijk wel een constante feedback loop. Wat vaak heel vervelend is om te doen, want ik zit soms ook helemaal niet op te wachten dat iemand weer iets van mij vindt. Maar al filter ik de helft en aan de andere helft heb ik echt iets. Dan kan ik er ook meteen op acteren. En dat heb ik in het begin in ieder geval veel te weinig gedaan. Waardoor je vaak aan het einde van het jaar kreeg je dan met... Ja, dit had allemaal wel anders gekund. Dat je zelf ook dacht, van, ja, hadden we dat niet eerder kunnen tackelen. Dus ik zorg dat ik dat nu voor ben. Ja, door constant zelf daar bovenop te zitten. En om specifiek op jouw vraag terug te komen. Kijk, als coach, en dat zal iedereen in zijn eigen vak hebben... kijk je altijd naar andere mensen uit het vak. Dus ik lees er veel over managementstijlen, leiderschapstijlen, type coaches. Ik heb daar niet één specifieke rolmodel in of zo. Maar je weet op een gegeven moment wel een beetje wat je interessant vindt. Bij wat voor stijl je een beetje aansluit. En dan ga je natuurlijk kijken ook... pak je van iedereen wat mee. Dus ik heb bij Max Caldas geassisteerd natuurlijk bij de Nederlandse mannen. Ja, daar neem je wel dingen van mee. En bij een aantal andere dingen denk ik juist... dat zou ik juist weer niet zo doen, dat wil ik zo doen. Nou, zo krijg je langzaam jouw kunstwerk... Ja.
Wanneer is kunstwerk Rick af?
Nooit.
Nee.
Als ik doodga, ja. Ja.
Je hebt natuurlijk zowel voor de mannen als voor de vrouwen ben je coach geweest. Kun je eens wat verschillen omschrijven hoe je je dan anders gedraagt als coach zijnde?
Ja, dat is een hele complexe vraag. Die wordt me in elk interview gesteld. En terecht dat je hem ook stelt. En ik ben er ook nog niet helemaal achter. Ik vond in ieder geval toen ik ben eigenlijk dus begonnen bij de vrouwen en daarna naar de mannen gegaan. Ik vond het bij de vrouwen in retro perspectief. Vond ik dat die vrouwen op het niveau in ieder geval waar wij nu op zitten, dat die echt meer eigenaarschap hadden. Meer ambitie. Meer opofferingsgezind eigenlijk ook. Om echt hun doel te gaan halen. Bij de mannen is dat allemaal een beetje... Is het ook wel hip of cool om niet je best te doen. En dat is inmiddels waar we zitten, speelt dat ook minder. Maar ik vond dat in ieder geval echt bewonderenswaardig aan het vrouwenhockey. Waar ik bijvoorbeeld... En daar vond ik ook echt dat we daar als staf niet moesten faciliteren van vetpercentages, dat soort dingen. Daar ben ik bij Jong Oranje heel snel mee opgehouden, want ik vond dat levensgevaarlijk, omdat ik zag wat het met ze deed. En dat is denk ik ook op dit moment vrij actueel, van hoe ga je daarmee om? En, dus dat is wel een van de dingen bij de vrouwen. Bij de mannen daarentegen vond ik het heel mooi. Bij vrouwenhockey kon ik wel eens een training draaien en dan gingen ze die gewoon doen. Zonder eigenlijk echt zelf na te denken of er iets van te vinden. Gewoon uitvoeren en luisteren, wat heel mooi is. Maar bij de mannen kreeg ik gewoon... ik weet nog, een van mijn eerste trainingen bij het Nederlands team... dat ik een oefening deed, dat Mink van der Weer... een van de spelers, die kwam naar me toe en die... die ging gewoon de pil naar anders zetten. Van, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar dit lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Toen hadden we er even discussie over. En toen kwam die... ik vond dat eigenlijk wel mooi... Toen kwam hij achteraf naar me toe. Toen zei hij van, jeetje, ja, vond je dat eigenlijk wel oké hoe dat ging? Perfect. Toen heb ik hem ook het voorbeeld genoemd van bij de vrouwenteams die coachten, krijg je vaak aan het einde van het jaar krijg je pas feedback. Als je er echt om vraagt. En een jaar lang kunnen ze blijven volgen eigenlijk met dingen. En bij mannenhockey, dat merk ik ook nu, dat komt ook door die feedback loop. Maar die zeggen gewoon veel makkelijker en sneller wat ze ervan vinden. En als ze het onzin vinden, zeggen ze het. Als ze het goed vinden, zeggen ze het ook. Dus het is wat bij. Ik kan me herinneren dat bij vrouwen heb ik best wel ook wel eens op eieren gelopen, omdat ik ben een beetje sensitiever aangelegd. En als je dan de non-verbale communicatie op het veld leest bij speelsters, en dan wist ik eigenlijk wel wat ze ervan vonden. Maar als ik er naar vroeg, kreeg ik een ander antwoord. En bij mannenhockey, ja, krijg je, als je het goed doet, hoor je het. En als ze het niet goed doen, dan hoor je het eigenlijk ook. En op dit moment vind ik dat in ieder geval wel prettig aan het mannencoachen. Dat is wel een van de verschillen, denk ik. Ja.
Heb je een idee waar dat vandaan komt?
Boah. Nee, ik weet wel dat als ik voor Eifel in het bedrijfsleven lezingen gaf, dat ik bij dit verhaal, op wat voor manier ik het ook vertelde, zowel de mannen als de vrouwen beginnen te knikken. Dus iedereen is het erover eens. Vaak ook managers met veel vrouwelijke werknemers bijvoorbeeld, die gaan nog harder schudden. Van, ja, dat klopt. Dus het is herkenbaar blijkbaar. En hoe dat komt, ja, dat Adam en Eva vragen misschien wel. Ik heb geen idee.
Nee. Ik was al benieuwd. Er is natuurlijk tegenwoordig soms een vergrootglas ook op het, ja, op zeg maar het ongewenst gedrag. Maar ook de hardheid in de topsportcultuur. Jij zit al lange tijd in de topsport. Vind jij het een kijk, dat er ongewenst gedrag is, dat keuren we natuurlijk ten zeerste af. Maar ik hoor wel eens in de wandelgangen dat er zit een soort van balans tussen wanneer moet ik als coach optreden om iets te forceren, om een finale te winnen en Nou, ik heb zelf geijshockeyd. Nou, daar zijn wel dingen in de kleedkamer gebeurd die echt niet door de beugel kunnen. Maar die gebeurden wel. En daardoor werden soms wel eens jongens, ja, die scoorden dan wel opeens winnende doelpunt. Hoe kijk jij naar het verschil met vroeger en nu? Van ja. Hoe ga je daar als coach mee om?
Nou, ik ben de eerste om toe te geven dat ik denk dat een heel groot gedeelte van wat nu omhoog komt, dat heel goed is. Als je de verhalen van de turnsters leest, dat is schrijnend. Het is verschrikkelijk eigenlijk wat daar gebeurd is. Hè? En ook hoeveel mensen, zelfs ouders, aanraders, die docu over die turnsters op NPO. Omdat het ook verbazingwekkend is hoe ouders dat eigenlijk maar oké hebben gevonden. Terwijl ze het zagen, dit is eigenlijk helemaal niet hoe het hoort. En hoe belachelijk is dit eigenlijk? Gebeurde er eigenlijk niks. Dus ik denk dat het heel goed is. En dat is, vind ik eigenlijk ook wel mooi aan de huidige generatie zetten, zoals ze hem noemen. Los van dat ze voor het klimaat opkomen en niet meer roken, veganisme. Maar die zijn heel bewust aan het nadenken over wat is hier de afgelopen jaren gebeurd. Afgelopen tientallen jaren. En wij vinden daar wat van. En dat is denk ik heel mooi aan wat er nu ontstaat. En ik noemde zelf het voorbeeld van de vetpercentages. Kijk, ergens zit je op een gegeven moment met z'n allen. En dan vind je het normaal dat er... je vindt dingen normaal. Dingen die gezegd worden. Die vetpercentages. Ja. Ik weet nog dat ik toen ik zelf een Nederlands jongens bezig had, geloof ik, in een selectie. Werd mijn vet opgemeten. Een gimmick was ook, als je aan het einde van de rit ging je weer achteraan staan, werd je nog een keer gemeten. Dat scheelde gewoon 2%. Dus het is net hoe degene die jou meten dat vet pakte. Nou, er liepen meiden weg bij ons die daar allerlei complexen aan overhielden. Minderwaardig gevoelens, zelfbeeld. Ja, ik dacht, hoe interessant is dit eigenlijk? En dan heb je het ook nog over een teamsport waarbij dat ene procentje het verschil al helemaal niet gaat maken. Dus ik denk dat heel goed is dat er nu op deze manier ook bij NOC heel veel aandacht aan besteed wordt. Binnen mijn eigen sport, om daar maar bij te blijven, is er volgens mij ook net een bondscoach ontslagen omdat ze grensoverschrijdend gedrag... Ik wist eigenlijk wel een beetje dat dit speelde. Wij hebben er ook wel op de achtergrond dingen over gezegd. Maar ook binnen zo'n hockeybond is het heel lastig gebleken dat als je elke keer gouden medailles wint, ga je daarop acteren. Ja. En nu komen ze erachter, en dat is denk ik in meerdere sporten zo, van ja, is het eigenlijk wel nodig om op deze manier leiding te geven en dingen van een sporter te vragen? En kun je niet op een andere manier ook goud winnen? En ik denk dat daar nu een heleboel mooie voorbeelden van zijn dat dat ook kan.
Is dat dan ook de uitdaging? Het grappige, ik kom dus ook uit een topsport... tijd en ik heb ook dingen meegemaakt waarvan ik denk, ja, dat is niet oké. En dat ik nu jij dit zo zegt, denk ik, misschien heb ik wel een niet open mind, dat ik denk dat het volgens de manier zoals wij het deden, dat de manier is. Maar dat er nieuwe manieren ontstaan die misschien ook hartstikke goed zouden kunnen werken, omdat je daar dus voor open moet stellen om dat dan te doen. Ja. Mooi. Ik vind het wel een mooi inzicht.
Ja, kijk, en ik denk dat dat... Het is ook op de grens, hè? Want je moet ook sporters pushen om tot het uiterste te gaan. Hè? Dan heb je het bij een teamsport, is dat nog iets minder het geval. Maar er zijn natuurlijk sporten waarbij een inch of een centimeter of een millimeter het verschil maakt. Dan moet je elkaar ook echt pushen, maar nooit over iemands grens. En ik denk dat daar vanaf nu hopelijk heel goed op geacteerd gaat worden. Dat mensen hun eigen grens echt bewaakt moet worden. En dat je mensen ook... er meteen op moeten aanspreken. Dat doen wij in ieder geval nu ook, als we het constateren om ons heen. Meteen aanspreken. En dat is niet voor iedereen even makkelijk, dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk wel dat dat een hele goede tendens is nu. Ja.
Ja, en ik denk ook wel, in het teamsport is ook echt wel veel sociale controle. Hè? Als jij een meisje bent van 14 en je turnt, ja, is heel anders. Misschien durf je, en er gebeurt iets bijvoorbeeld. Ja, misschien durf je er wel niks over te zijn in een team. Dan werk je altijd samen. Als je iets ziet gebeuren, kan je het gelijk vertellen. Of ja, probeer je toch een vertrouwelijke band met iemand. Ja.
Hoe doe jij dit als coach, Puk?
Als coach? Ja, ik ben ook coach van een meisjesteam, meisjes C2. Dat is inderdaad leeftijd 14 ongeveer. Maar hoe ik het zou doen?
Of hoe luister je naar Rick? Deze van, wat is mijn coach, stel daarin? Heb je dan eens even van, ik ben juist van de harde hand, of ik ben juist van het gesprek, of het samen doen, of...
Ik ben altijd wel... Kijk, het is bij Haarlem, dus we spelen niet hoog, maar het is, ik vind dat wel belangrijk dat het gewoon positief is. En ja, dat iedereen het gewoon vooral plezier moet hebben in de hockey. En niet,
maar je hebt natuurlijk wel zo'n moment dat het even anders loopt. En dan moet dan ben je wel de baas.
Ja. En dan, dan af en toe moet je gewoon wel optreden. Ja. Maar weet je, het is een C2. Het is nog geen. Het is niet echt hoge selectie of zo. Nee. Dus
dat, ja, maar ook in zo'n groepje als een C2 heb je meiden die andere pesten of die elkaar kijken. Ja, en ook daarin is het als coach denk ik essentieel dat je gewoon optreedt daarin. Ja. En daar kijkt hoe dingen horen en daarop acteert in ieder geval. Want het is het makkelijkst om weg te kijken. En ik denk dat dat heel veel gebeurd is. Ja.
Ja. Jij hebt volgens mij op Twitter de Olympische Ringen als achtergrond. En was die trip naar Olympische Spelen voor jou ook echt een hoogtepunt in je carrière? Of?
Zeker een van de dingen waar ik naartoe heb gewerkt om dit vak te doen. Toen ik ermee begon als assistent bij Hurley, dus toen dacht ik van als je er dan ook voor gaat, dan ga je ook kijken of je de top kan bereiken. En daar horen de Olympische Spelen bij. Ik heb alleen wel begrepen dat de Olympische Spelen zonder corona gewoon leuker zijn. en dat denk ik ook dat zo is. Want dat had toch wel heel veel invloed, moet ik zeggen. Op, wij waren daar constant bezig met maskers oplopen en aan maatregelen houden. Waardoor het wel echt anders was. Maar wat ook nog wel uitmaakte is dat we konden gewoon niet bij andere sporten kijken. En je gaat daarheen natuurlijk om een medaille te halen. Dus daar ligt je focus. Maar ik weet wel dat alle andere sporters ook door het toernooi heen wel af en toe de ruimte hadden om bij elkaar te kunnen kijken. Dus dat was wel echt zonde. Dus ik heb een andere ervaring gehad. Maar alsnog om in een Olympisch dorp te zitten met de beste van de beste op een aantal vierkante meters. Iedereen heeft pinnies. Ik weet niet wat het Nederlandse woord is.
Pins.
Pins, ja. En die wissel je. Dus je hebt gewoon je ketting om en de hele dag ben je bezig met pins verzamelen van elkaar. En zo heb ik bijvoorbeeld blijkbaar een half uur met Zverev geluncht. Dat is een hele bekende tennisser. Volgens mij is hij nummer 6 of 7 op de wereldranglijst. Ik had alleen geen idee wie hij was en hij al helemaal niet wie ik was. Maar dat is natuurlijk wel heel leuk op zo'n Olympische Spelen. En daar loopt dan zo'n basketballer rond. Van 3,40 meter, dat je denkt, de lijven die je daar ziet, zijn zo geweldig om te kunnen zien. En daar haal je ook al die verschillende sporten uit. Wat het echt heel anders maakt dan een normaal hockeytoernooi. Want dan heb je gewoon hockey, je zit in het hotel en je kent de Belgen en de Australiërs. Op een gegeven moment ken je die wel. En hier zie je die andere sporters. Het is gewoon een hele inspiratie. Volle omgeving. Ja.
En voor de luisteraar, pins, het zijn eigenlijk, heb je van vlaggetjes, die heb je van het IOC, je hebt gewoon, dat zijn ijzeren dingen die je...
Van elk land.
Ja. Dus dat, we hebben in de ijskiewereld hebben we dat ook. Dat was ook altijd pins uitwisselen en dan zeldzame pin of...
En het leukste is gewoon het gesprek natuurlijk. Ja. Dus je hebt gewoon, ik heb met volgens mij 2-3 gouden black achteraf medaille winnaressen waren dit gesproken, wat gewoon heel leuk is, want je zit ook met eten naast elkaar en er zat overal een schot tussen, zodat je voor coronabesmettingen. Maar dat praatte nog ongemakkelijker. Dus dan vond ik het juist leuk om bij mensen te gaan zitten die ik niet kende. Gewoon om het gesprek aan te gaan. Ja.
Want dat konden ze wel. Want in mijn beeld was het echt dat je als team in een bubbel zat en die ging je met dat team eten. En was het van een speciale operatie van plek naar plek. En dan zoveel mogelijk anderen vermijden. Maar je hebt toch wel.
Nee, dat was natuurlijk ook wel zo. En ik weet dat.
Officieel was het zo.
Precies. De damesstaf was hier ietsje strenger op dan wij. Die gingen echt lunchen op tijden dat ze wisten en ontbijten. Dan is het rustiger. Wij gooiden het iets meer ook gewoon op eigen verantwoordelijkheid. En op ga er slim mee om. En als we op 1,5 meter naast elkaar zaten, dan dat was oké. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.
Ja. Je hebt niet ook wel eens gedacht van in wat voor poppenkast ben ik nou terechtgekomen?
Ja, dus zeker. Constant.
Ja.
Constant. Ja, maar goed, het was ook heel begrijpelijk, want je wist gewoon, we kwamen op het vliegveld van Tokio aan. Toen hebben we 8 uur, dat heeft ook in het AD volgens mij gestaan, hebben we 8 uur lang in een ruimte gezeten, zo groot als het hok waar we nu zitten, de kamer waar we nu zitten. Naast elkaar, in elkaar, op elkaar. En ik weet dat er waren 2 skatesters naast ons. Een van die 2 was geloof ik dag 2 de eerste die vertrok.
De skateboarder, toch? Ja.
Skateboardster was het. Ik ben even de naam vergeten. En daarna iemand die taekwondo deed. En ik lag, op een gegeven moment waren we doodmoe. We gingen gewoon op de grond liggen. En ik lag precies naast hun beiden. En zij gingen dat eraf. Dus ik voelde me een beetje aankomen van, nou ja. En dan op een gegeven moment langzaam denk je natuurlijk van, ja, ik voel een beetje zo mijn reuk en mijn geur een beetje wegtrekken. Nou ja, ja. Gelukkig moesten elke dag werden we getest en was het niet zo. Maar dat maakte het natuurlijk een enorme grote poppenkast. Ja. Ja.
Hoe ging dat dan in zo'n team? Want je zit dan 8 uur in zo'n ruimte. Dan kom je daarna naar buiten. En dan, ik kan me voorstellen dat je ook een soort van het heel bonding kon zijn. Maar ook je moet als staf ook op aan. Oké, jongens, weer koppen bij elkaar, trainen, eten. Je kunt dan ook in een soort van slachtofferrol en zeiksfeer.
Dat gebeurt ook wel. Maar waarom je het woord poppenkast, waarom ik daar heel... We zijn dus, je gaat in een vlucht en dan hou je enorm aan allemaal maatregelen. En dan word je daarna in een hok gegooid waar geen maatregelen zijn. Dat vinden wij niet logisch.
Nee.
Dus dat voelde dat heel gek. Maar het is heel simpel. Je moet gewoon, en dat is. Ik ben in die coronacrisis heel veel stoïcijnse filosofie gaan lezen. En omdat ik dat als coach heel interessant vind. Maar dat is ook met dit. Ja, je hebt alleen maar focus op dingen waar je invloed op hebt. En al die andere dingen, daar heb je gewoon ook, daar moet je je gewoon niet om druk maken. En vol die focus leggen op stoïcijns doen wat je moet doen en waar je invloed op hebt. En dat is het enige wat we konden doen. En proberen ook niet te veel emotie te krijgen bij al die dingen die ervoor kunnen zorgen dat je van je apropos raakt. Ja,
ja, bijzonder. Ik wilde eigenlijk even een ander puntje aansluiten. En dat is meer vanuit, we zijn een opleiding die waar natuurlijk ook een groot onderdeel van ondernemen is. Als hockeycoach was ik gewoon benieuwd hoe dat precies werkt met contracten. Ben je dan als zzp'er in dienst? Bouw je pensioen op? Misschien een hele basale vraag, maar hoe werkt dat precies?
Ja, nee, ik ging de opleiding ook wel in uiteindelijk. Ik heb ook altijd een eenmanszaak nog steeds. Waardoor ik ook wel hele grote delen van de opleiding gewoon, daar heb je gewoon nog steeds wat aan. Heel lang heb ik het ook als zzp'er gedaan, maar dat klinkt stom, maar het werd mij aangeraden net voor corona van hey, dit zou best wel eens een hele gekke periode kunnen worden. Toen kreeg ik een nieuw contract. Toen ben ik meteen in loondienst gegaan om te gaan duiken eigenlijk voor wat er zou gaan komen. Wat denk ik best een goede move was achteraf.
Ja.
Maar er zijn heel veel coaches die het als zzp'er doen. Maar ik weet ook dat er, volgens mij was dat in het Financieel Dagblad een tijdje geleden, een sporter stond die inderdaad vond... die ook zzp'er was en in dienst van een club, maar die vond dat hij dan dus ook eigenlijk andere, die had dus eigenlijk ook, vond hij wel invloed op dat hij in de basis kon. Daar ontstond een hele rare juridische situatie. Dus volgens mij gebeurt het ook niet meer.
Oké.
Met sporters in ieder geval, coaches wel.
Ja. Ja. En dus het is nu sinds kort dat jij dan dus in dienst bent gegaan?
Ja, voor corona.
Ja. En heeft je dat ook meer rust gegeven of was je...
Nou ja, er waren gewoon trainercoaches die geen salaris kregen voor een paar maanden. Gewoon omdat clubs het niet konden of wilden betalen. En dat kan niet als je in loondienst bent.
Nee.
Dus in die zin gaf dat wel rust. Ik vond ook altijd, het is ook, je moest een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering, et cetera. Dus het had ook wel wat evidente nadelen.
Ja.
Maar nu gebruik ik het. Ik heb nu er een klein ondernemerschap van gemaakt. Wat ik gewoon naast het coachen kan blijven gebruiken. En daar is het heel handig voor.
Ja, ja, slim. Nou, weer wat geleerd over hoe dit in praktische zin werkt.
Ik had nog wel eigenlijk wel een vraag. Van als je alles opnieuw zou kunnen doen, zou je dan iets anders gedaan hebben? Of toch een beetje hetzelfde richting?
Nou, ik was gewoon ik was een beetje een luie VWO-leerling die daarna dus naar de HAVO ging en toen op SMNO belandde. Wat een nieuwe opleiding was. En ik vond het leuk dat het een nieuwe opleiding was, want zoiets was er eigenlijk niet echt. En ik vond het wel een mooie... mooie opleiding die er niet was om inderdaad... Ik vond het ondernemerschap interessant. Ik vond sportmanagement interessant. Dus ik heb er tot op de dag van vandaag veel aan gehad, omdat het heel breed was. Wat ook weer meteen een beetje een nadeel is natuurlijk, dat het heel breed is. Dus wij hadden het van tevoren al even met z'n vier over. Dat in mijn eerste jaar waren er gewoon heel veel ondernemers. Die kwamen met... Er was iemand die ging met een wielrenploeg aan de gang. Er was een sport... makelaar, er waren allerlei mensen die gewoon een opleiding of die een onderneming wilden starten. En dat vond ik wel gaaf. En dat waren ook wel degenen die het meest succesvol waren met het doen van de opleiding, denk ik. Ik miste in het jaar dat ik deed, miste ik iets meer ik-management misschien. Ik had wel in die fase van mijn leven iets meer over mezelf willen leren. En ook wel achter je drijfveren willen komen, dat soort dingen. We werken nu vaak met Lumina of Insights, Management Drives. om achter persoonlijke voorkeuren te komen. Daar had ik echt wel behoefte aan gehad binnen de opleiding. Ik weet eigenlijk niet of dat er nu is.
Nou ja, in het onderstreekt heb ik het wel gehad, dat je een Berkman test en dat werd dan heel duidelijk. Werden daar wel dingen over geleerd, maar dat was dan wel voor een specifiek groepje.
Ja.
En volgens mij wordt er ook in bepaalde coachingslessen nu ook wel aandacht aan besteed, dat je leert wat drijfveren zijn en inderdaad dat soort modellen, daar wordt wel gebruik van gemaakt.
Ja. Ja, dus, nou goed, mijn drijfveer was natuurlijk ook coaching. En daar was gewoon, ik kan me dat, maar goed, het is 20 jaar geleden. Ik kan me niet herinneren dat wij heel veel daarop hebben geacteerd. Dat er heel veel met coaching was. En, nee. Dus dat had ik achteraf anders willen doen of gedaan. Ja.
Maar je was dan ook steeds wel de coaching ingegaan?
Ik heb Erik Koning net gehoord. Ik denk dat ik daar moeilijk anders op kan antwoorden. Ja. Ik denk ook dat waar ik Hans Makkai zei, dat het Erik Koning was die het tegen me zei. Ja. Want volgens mij had ik inderdaad het meest contact met Erik, die inderdaad ook hockeycoach was. Dus het was niet alleen, dat moet ik hem wel als feedback geven, het was niet alleen ik die over hockey sprak. Dat was ook zeker Erik.
Ja. Ja.
Mocht je luisteren, Erik.
Ja, zeker, we gaan het naar hem opsturen.
Ja, dan heb ik nog een laatste vraag. Ja. Zou je nog de luisteraars iets willen meegeven die deze podcast luisteren?
Poeh.
En dan zou je misschien ook in meerdere facetten op kunnen delen. Je zou het voor studenten die nu op de opleiding zitten, misschien wel aan die oud-klasgenoten.
Nou ja, misschien om een beetje terug te komen dan op ik denk tweeledig. Dus één, volgens mij ga je iets doen waar je passie zit, waar je... Ja, ik heb dat in ieder geval met coachen nog steeds gevonden. Dat je kan me echt 's nachts wakker maken voor een moeilijke coachcase. Als ik die op kan lossen. En daar geniet ik echt van. En daar ben ik met mijn volste 100% constant mee bezig om daarin te groeien. Dus ik denk dat heel belangrijk is. En dat je, als je terugkijkt, ook heel erg geniet van misschien ook wel de betekenisvolle relaties die je... constant opdoet met alles wat je doet. Dus ook kunnen, een vriendje van mij zei ooit tegen me, je moet ook kunnen genieten van al die tegenslagen. En dat begreep ik op dat moment natuurlijk totaal niet, want ik zat in een tegenslag. Maar ja, als je er nu over terugdenkt, dan moet je daar eigenlijk heel vaak een beetje van kunnen genieten als het misgaat. Van ja, hoe ga ik daar bovenop komen? En dat gaat eigenlijk altijd mooier worden. Hij luistert dit toch niet, maar mijn huidige baas bij Bloemendaal... Ja, als wij een keer niet winnen of we spelen gelijk, dan zie ik het aan zijn hoofd, dan heeft hij stress. En ik ben hem altijd rustig aan het maken van, rustig nou, als jij er vertrouwen in houdt, ik heb er ook vertrouwen in, dan gaan we dat aan die spelers ook uitleggen en dan laat ik je zien dat we daar beter uit gaan komen. En als je dan een titel wint aan het einde van het jaar, dan kon hij ook wel met een glimlach natuurlijk onderdrukken van, goh, die hebben we toch wel daar ook geleerd. En ik denk dat ik daar inmiddels wel, die is wel gevallen, dat kwartje. Dus dat is denk ik misschien ook wel, die setbacks, enjoy them.
Mooi. Ik ga nog eentje er tussendoor proppen. Die bedenk me net. En ik heb geen idee of je er een antwoord op hebt. Je zei, ik hou van coachingscases oplossen. Als je nu naar het Nederlands politieke speelveld kijkt, geen idee of je er verstand van hebt, en je zou het als een coachingscase aanpakken, dat er een headcoach voor de Tweede Kamer zou komen. Hoe zou jij dat dan aanpakken?
Nee, ik moet hier. Ik volg politiek op de voet nog steeds, omdat het me wel heel veel doet. Maar ik moet hier schoenmaker blijf bij je leest wel een klein beetje gaan. Ik vind niet dat ik in de positie zit om dit op te lossen. Ik denk wel dat ik heel veel mensen zou ontslaan.
Ja.
Want ik ben het wel met je eens. En ik vind het om er een serieus antwoord op te geven ook nog. Ik vind de manier van leiderschap die is wel heel interessant. Er zijn op dit moment volgens mij heel weinig mensen in Nederland waar we op aanhaken. En het zou heel fijn zijn, we haken in ieder geval heel erg af op mensen nu. Hè. Maar er zijn weinig mensen die we willen volgen. En volgens mij is daar best wel veel behoefte aan. Aan iemand, ik had zonder een politieke voorkeur te hebben, want ik ben geen VVD-stemmer bijvoorbeeld, maar ik vond Klaas Dijkhoff bijvoorbeeld iemand... die het voor mijn gevoel ook wel een beetje begreep. Ook een biertje kon drinken, een grap kon maken, humor had. Nogmaals, zonder mijn politieke voorkeur te bekennen daar... vond ik dat wel iemand die een beetje van de huidige tijd is. En ik denk dat dat heel mooi zou zijn als... Sander Schimmelpennink is ook weer een naam die ik nu te binnen schiet. Ook wederom zonder politieke voorkeur zijn dat wel mensen waar... die iets willen, die willen iets kunnen betekenen... en die uiteindelijk allemaal dus toch niet voor de politiek kiezen. Om ook weer hele evidente redenen eigenlijk, wat heel zonde is.
Ja.
Oh. Ah, dan heb ik toch eigenlijk iets gedaan wat ik niet zou gaan doen.
Nee. We gaan hem afronden. Top dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Tot zover. Kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit naar wie je wilt zijn. Want je wordt niet iets, maar iemand.